En we weten gewoon uit onderzoek, uit enquêtes die regelmatig gedaan zijn, dat de mensen die het gaan studeren, dat gaan doen, 80% daarvan, omdat ze iets in de GGZ willen gaan doen.
Iets in de GGZ. Over psychologie. De MBTP is een beroepsvereniging van psychologen die de wetenschapspsychologie vormgeven in het dagelijks leven. Zij passen psychologie toe. Wat een interessante stroming binnen de psychologie. Over psychologie duikt met een serie podcasts in deze bevlogen beroepsvereniging en hun werk. Met in dit deel aandacht voor de psychologisch consulent GGZ. Hallo, ik ben Mirella Brok, relatietherapeut en schrijfster. En je luistert naar de podcast van Open Psychologie en Psychologie Toegepast van de MBTP. Deel 1. Waarvoor moet de psychologisch consulent GGZ komen? En vandaag ga ik namens de MBTP het gesprek aan met Mieke van Herk, oprichtster van het bureau Kaliber, waar zij mensen ondersteunt als vertrouwenspersoon, reïntegratiecoach, trainer en mediator. En daarnaast is zij voorzitter van de MBTP. Wauw, Mieke, wat jij doet is psychologie toepassen.
Zeker.
Wij gaan vandaag in deze eerste aflevering gaan we echt kijken naar de psychologisch consulent GGZ. Die is een aantocht, die komt eraan.
Ja.
Waarvoor komt die eraan? Dat gaan we onderzoeken vandaag.
Ja. Over psychologie. En dan moet ik toch wel even terug een stukje in de historie. Ik ben sinds eind 2018 voorzitter van de MBTP. Dit is mijn tweede termijn. Maar toegepaste psychologie gaat eigenlijk denk ik terug tot zo rond 2007, 2008 is dat zeg maar, wordt het aangeboden. En de vereniging is ontstaan in 2010. En we weten gewoon uit onderzoek, uit enquêtes die regelmatig gedaan zijn, dat de mensen die het gaan studeren, dat gaan doen, 80% daarvan, omdat ze iets in de GGZ willen gaan doen.
Iets in de GGZ, wat bedoelen ze dan?
Vanuit het perspectief van alle instanties. He, want GGZ, ja, wij denken als toegepast psychologen, ik ook trouwens, dat zijn de mensen met een mentaal probleem die geholpen moeten worden. Mm-hmm. Maar zo werken de systemen niet. En dat betekent eigenlijk dat GGZ alleen dat werkterrein is waar het wordt vergoed door Zorgverzekeraars Nederland.
Hey, dus jij zegt zo werken de systemen niet, dan heb je het inderdaad over het gezondheidssysteem in Nederland.
Ja. Ja, dus als je zegt van ik wil werken in de GGZ, maar je wil dat bij een gemeente doen in de jeugdzorg, dan noemen wij dat eigenlijk geen GGZ. Want de jeugdzorg wordt door de gemeentes gefinancierd. De POH-GGZ wordt door de huisartsenzorg gefinancierd. Dat is officieel, als ik zeg maar in gesprekken zit, dan zeggen ze ook tegen mij, ja, maar dat is geen GGZ. Want zij praten vanuit financiering. Nou, dat is een van de dingen die ik heb moeten leren, maar waarvan ik gewoon weet dat het ook gewoon ja, breed vaak niet bekend is. He, dus als wij het hebben over de psychologisch consulent GGZ, dan gaat het over een beroep wat echt zo meteen aan het werk kan binnen GGZ-instellingen. Die dus gefinancierd worden door de zorgverzekeraars. Ja, want kijk, ik ga natuurlijk niet zeggen dat als de psychologisch consulent GGZ, dat die zo meteen alleen maar in GGZ-instellingen zou kunnen werken. Ze kunnen misschien ook wel in de mentale gezondheidscentra gaan werken die eraan zitten te komen vanwege het integraal zorgakkoord, zeg maar, wat nu uitgerold wordt. Dus het is niet zo dat wij denken van dan mogen ze ook alleen maar daar werken. We hebben behoefte aan een beroep waarvan we tegen de zorgverzekeraars kunnen zeggen, dit kunnen ze, dat krijg je, deze kwaliteit, deze kennis en kunde is er. En in al die andere velden is het ook niet zo'n probleem. Toegepast psychologen werken volop bij de jeugd. Ze werken volop in de ouderenzorg. Ze werken volop in andere gebieden of in onderwijs of noem maar op. Maar dat zit hem er allemaal in omdat dat allemaal anders gefinancierd is. Dus daar vinden ze hun weg wel. En in de GGZ zijn die eisen gewoon veel hoger en groter. Voordat zo'n zorgverzekeraars en ook het zorgprestatiemodel die er uiteindelijk over gaan, of dat dit een beroep is wat bekostigd moet worden. En aan die eisen moet het allemaal voldoen. En daarom is dat de aanleiding dat dit beroep er nu komt.
Ja, dus als je dat samenvat, dan heb je waarvoor moet de psychologisch consulent GGZ komen. Dat is omdat de vraag is naar wij willen in de GGZ werken. Er is werk zat in de GGZ. Alleen moet het wel voldoen aan bepaalde financiering en bepaalde regels. Moet vastgelegd worden.
Ja.
Begrijp ik je dan goed?
Ja. Over psychologie. Ja, en daar liepen we dus tegenaan, want we zijn er echt al jaren mee bezig om te kijken van kunnen we een eigen bekostigingscode krijgen binnen de GGZ. Omdat dus de toegepaste psychologen dat heel graag willen, maar dat er dus ook heel veel nood is. Want er zijn natuurlijk heel veel vacatures die niet vervuld kunnen worden, de wachtlijsten zijn lang. Dus we zijn ook gewoon heel hard nodig. En ja, ik zeg altijd maar, je gaat het niet studeren om rijk of beroemd mee te worden. Dus dat zijn bevlogen en betrokken mensen. En die kunnen nu eigenlijk niet het werk doen wat ze heel graag zouden willen. Dus ja, dat is wat voor ons de duidelijke aanleiding is. Om er heel veel tijd en energie in te blijven steken.
En dit is jouw passie, hoor ik.
Zolang ik al die telefoontjes krijg van mensen van, ja, maar ik wil dit zo graag en hoe kan ik er wel in terechtkomen? Heb ik daar, hè, want ik ben er voor de leden. De NBTP is er om de belangen en voor de leden het goede werk te doen. Oh, ja. Dus dat maakt ook dat ik dit heel belangrijk vind. De toegepast psycholoog, en dat is ook de toegepast psycholoog in dat hele brede werkveld, loopt er in heel veel terreinen altijd nog tegenaan van wat kan die nou eigenlijk? En mijn veronderstelling is dat als we het hier nu goed regelen, als dit wel lukt, dat het ook voor de status en de imago van de rest van de toegepast psychologen helpend gaat. Over
psychologie. Hey, Mieke, je vertelde dat je merkt dat veel mensen psychologie gaan studeren omdat ze de GGZ in willen. Het klinkt alsof ze dat uitspreken omdat het sommigen niet lukt en sommigen wel lukt. Begrijp ik dat goed?
Ja, dat begrijp je goed. Oh. Wij krijgen best wel veel signalen van mensen die dan de studie hebben afgerond. En die dan natuurlijk dat werkveld van de GGZ in willen. En ja, die worden gewoon afgewezen bij sollicitaties puur vanwege het feit dat ze geen bekostigingscode hebben. Sterker nog, we maken mee dat mensen wel stage mogen lopen. Ik had pas nog een zorgmanager die dan echt mailt van, ik wil haar een baan aanbieden. Maar hoe zit het met de bekostigingscode? Dus die vinden ze gewoon ook echt goed. En op het moment dat er dus niet is, ja, kiest een GGZ-instelling die gewoon een budget heeft voor een andere professional die ze wel betaald krijgen.
Wacht even hoor, begrijp ik jou goed dus dat er mensen gekwalificeerd zijn om het werk te doen, maar omdat het niet juist beschreven is in een beroepscode, dat het soms ophoudt om financiële redenen.
Nou ja, wij hebben geen eigen bekostigingscode bij Zorgverzekeraars Nederland. Dus als jij een toegepast psycholoog aanneemt, heeft hij niet een eigen declaratiecode. Hij kan wel uit de opslaguren betaald worden. Dat is misschien handig dat ik dat nog even uitleg. Ja, de opslaguren zijn eigenlijk zeg maar het totale bedrag wat verstrekt wordt door de zorgverzekeraars om alles te betalen. Dus de zorgverzekeraars betalen bijvoorbeeld een regiebehandelaar een bepaald bedrag per consult. Mm. Maar in dat bedrag zit ook geld voor het gebouw, voor de portier, voor de secretaresse. Die moet daar namelijk ook allemaal uitbetaald worden. Mm. Uit dat opslagbedrag zou je ook een toegepast psycholoog kunnen betalen. Dus je kan als GZ-instelling de keuze maken van, vanuit mijn hele budget huur ik ze toch in, ook al hebben ze geen eigen declaratiecode. Maar dat is gewoon een perverse prikkel. Want ja, ze nemen dus nog liever iemand anders aan die dat wel heeft, maar die misschien niet zo geschikt is, omdat die dan wel een eigen declaratiecode hebben. Dus het is echt wel hard vechten. Dat wil niet zeggen dat het nooit mensen lukt. Want ik spreek natuurlijk ook genoeg toegepast psychologen die het wel lukt.
En hoe lukt het hen?
Ja, dat noem ik dan de B-routes. Dus hey, het zijn vaak mensen die alsnog een post-HBO bijvoorbeeld gaan volgen, maar die dan daarvoor kiezen om dat te gaan doen. Dus ze komen wel terecht. En nog eentje die ik wil noemen, die niet zo fraai is, maar die wel gebeurt. Toegepaste psychologie is een studie die heel veel, wat ik dan noem, de tweede loopbaners wordt gevolgd. Dus politieagenten, ambulancemedewerkers, verpleegkundigen, die het dan alsnog gaan volgen. Dat is een groot deel van onze ledenbestand. En die worden dus ook wel eens aangenomen op het beroep wat ze eigenlijk al niet meer hebben als verpleegkundige met BIG-registratie. Oh. Maar gaan werken als toegepaste psycholoog. Dus ook dat gebeurt.
Yeah.
Yeah. Dus er zijn heel veel
workarounds,
ja, workarounds die niet wenselijk zijn volgens mij. En het goede nieuws is, misschien ook wel het slechte nieuws, wat ik net zei. Hè? Dus als stagiaires worden ze gewoon heel erg gewaardeerd. Maar ik heb werkelijk waar nog nooit een werkgever gesproken die niet tevreden was over zijn toegepaste psycholoog. En ik spreek het best veel.
Vanuit jouw bureau ook?
Ja, gewoon in het algemeen, omdat ik natuurlijk ook overal kom en heel veel met werkgevers ook praat. Dus ze hebben die, hè, ook nu al, brengen ze gewoon die kwaliteit. En zijn het gewoon uiteindelijk werknemers waar bedrijven, de samenleving heel blij mee is. Maar ja, dit stukje erkenning is er gewoon nog steeds niet. Nee. En dat maakt het gewoon voor afgestudeerden, nou, nodeloos lastig, vind ik. En dat is gewoon onze aanleiding om als beroepsvereniging voor de belangen van deze leden op te komen. Over psychologie.
Ik begrijp dus dat er via de harte wens ik wil in de GGZ werken, soms uiteindelijk lukt met een omweg, met extra investering van tijd en geld en extra studie. Noemen die mensen het dan wel een succes? Noemen de hogescholen dit dan een succes?
Ja, de hogescholen zien deze routes dus niet zo. Dus wat er met de hogescholen eigenlijk gebeurd is, en dat is denk ik, hè, als ik dan de historie nog even erbij pak, dat is vooral ons te verwijten. Hè. De MBTP die bestaat volgend jaar 15 jaar. Ik denk wel dat we een aantal jaren hebben gehad dat we niet alles konden doen, hè, doordat het gewoon een kleine vereniging was met een klein bestuur. En wat er daardoor gebeurd is, kijk, op het moment dat de hogescholen tegen hun studenten moeten zeggen van ja, maar jij kan zometeen niet in de GGZ werken. Zij hebben gewoon hun verantwoordelijkheid genomen door allerlei andere uitstroomrichtingen te maken.
Oh.
Waar wel werk in is. Aha. Dus de studenten die nu of die de afgelopen jaren van school zijn gekomen, die vinden ook wel werk. En dat hebben de hogescholen heel goed gedaan. Maar doordat alle scholen dat afzonderlijk van elkaar zijn gaan doen, we nog steeds heel veel last hebben van, wat kan die TP nou eigenlijk?
Ah, ja.
Het maakte de afgelopen jaren uit van welke hogeschool je die TP kreeg. Want die was gespecialiseerd, heel goed gespecialiseerd, maar wel in heel veel verschillende zaken.
Over psychologie.
Nou, en dat juichen we ook toe, hè, want ik denk dat er ook daar voor al die TP'ers echt wel werk is.
Ah, ja.
Maar ik heb wel tegen de hogescholen uiteindelijk gezegd, we moeten even die stap terug doen door onze kwaliteit even, ook door die psychologisch consulent GGZ, om gewoon het beroep heel stevig in de markt te zetten. En dan kan je daarna wel weer differentiëren. Of die dat doen, die studenten, die hebben dan vaak natuurlijk ook al zicht op dat ze in de techniek wel kunnen gaan werken. Of die willen daar de stages gaan lopen. Dus dan lukt dat toch wel. Terwijl, ja, het heet wel toegepaste psychologie. Dus het is niet zo heel raar dat je verwacht dat je als psycholoog iets gaat doen, toch, na de studie. Dus dat is wel waardoor wij gewoon heel de tijd gezegd hebben van, doe even die stap terug, zorg dat je borgt. En nu hebben we dus ook met de psychologisch consulent de toezegging dat sowieso de 6 bekostigde hogescholen dit eigenlijk met elkaar gaan aanbieden.
Wauw.
En dan denk ik dat je gewoon veel steviger in de markt kan vertellen van, oké, maar dit kunnen ze dus.
Ja, dus dat ze blijven verschillen en hun eigen capaciteiten blijven hebben. En zich verbinden en committen aan een bepaalde kern waar heel Nederland ook zorgverzekeraars van uit mogen gaan als het gaat over mensen die psychologie toepassen.
Precies, precies dat.
Over psychologie.
Ik heb online zitten kijken naar informatie over studiekeuzes. En daar zie je dan ook terugkomen van, oh ja, als je onze studie gaat volgen, dan kun je daar en daar werken bijvoorbeeld. Of onze studenten komen daar en daar terecht. En ik lees daar andere dingen. Heb jij daar een verklaring voor?
Ja, daar heb ik wel een verklaring voor. Want dat komt bijvoorbeeld, hè, dus als je op studiekeuzesites komt, dan zijn eigenlijk opleidingen sinds jaar en dag verplicht om zelf met cijfers te komen. Dus ze moeten aanleveren, dat kan je daar ook terugvinden, dat zal iedereen misschien wel eens gedaan hebben, van hoeveel procent maakt de opleiding af, hoeveel procent gaat er door naar het eerste jaar, hè, stroomt door naar zijn P, hoeveel procent heeft werk in het werkgebied. Nou, dus dat doen de gezamenlijke hogescholen uiteraard die TP aanbieden ook. Maar als ik dan, hè, want ik ben er getuige van geweest, dat noemen ze de HBO-monitor, dat die gepresenteerd is, bijvoorbeeld in 2023, dus dat zal onderzoeksjaar 2022 geweest zijn, maar maakt niet zoveel uit, is mij opgevallen dat het natuurlijk wel uitmaakt wat je vraagt aan studenten. En ik zie daar dus ook wel andere signalen in terug als wat wij krijgen van onze leden. Waar wij voor bevraagd worden van, waarom kan ik niet in die GGZ werken? Met de HBO-monitor, die vraagt bijvoorbeeld aan mensen of ze werk hebben. En dan heeft meer dan 90% van de toegepaste psychologen na hun studie werk. En sterker nog, waar ik van schrok, maar wat wel een verbetering is over de jaren, is dat maar 64% toen aangaf om in een TP-gerelateerde functie te werken. Wat de competenties op dit moment zijn in het opleidingsprofiel en het beroepsprofiel is beoordelen van gedrag, beïnvloeden van gedrag, praktijkgericht onderzoek en professioneel werken. Dus dan moet je je voorstellen dat er aan die afgestudeerden is gevraagd, als ze één van die 4 competenties in hun betaalde werk nu hebben, dan was het al goed.
Oh.
En dat beantwoordt dan 64% op ja. Dat vind ik nog steeds veel te laag.
Over psychologie.
Bovendien, er is ze niet gevraagd van, waren dat ook functies waar je in terecht wilde komen? Dus het gaat niet over wat ze ambieerden, maar eigenlijk over wat ze bereikt hebben. En even in 2022, 2023, durf ik wel te stellen, als arbeidsmarktdeskundige en loopbaanprofessional die ik zelf ben, dat het toch 90%, ja, dat mag ik hopen, dat 90% aan het werk was. Want de arbeidsmarkt is zo krap. Dus 90% zelfs vind ik dan niet meteen de hoofdprijs, zeg maar.
En jij vraagt je ook nog af hoeveel studenten uiteindelijk settelen voor een derde of vierde keus.
Ja, want dan zie je dat, wat een van de andere cijfers is, hè, dat 7 op de 10 die werkt op hbo-niveau, 2 zitten erboven. Dus die zijn naar een masterniveau qua waardering of zo gegaan, of hebben doorgestudeerd. En er zit er ook nog eentje onder. Dus dat vind ik ook, ja, dat vind ik allemaal werk voor ons. Kijk, de beroepsvereniging is uiteindelijk degene die moet zorgen voor de beroepsgroep. Dus het is in die zin wel degelijk een taak van ons. Om dan met de hogescholen, maar ook met de rest, te kijken van hoe kunnen we dit verbeteren? Hoe kunnen we die positie verbeteren?
Hoe kan die 10% uiteindelijk ook op hbo-niveau gaan werken als ze dat zouden willen?
Ja, als ze dat zouden willen, ja. Ja.
Over psychologie.
Dus dan cirkel ik terug naar de vraag, waarvoor moet die psychologisch consulent GGZ komen? En dan zeggen we, we horen dat studenten die wens hebben. We horen dat de praktijk die wens heeft. Hè. Ze houden van toegepaste psychologen, maar het is soms lastig om ze in dienst te nemen. Het gaat je aan het hart om te zien hoe mensen soms echt omwegen moeten maken. Of andere gekke sprongen moeten maken om te komen waar ze eigenlijk al zijn kwalitatief gezien. En volgens mij wat echt de kern is dat je hoopt dat die erkenning komt. Je waardeert de toegepaste psycholoog zo hard.
Ja, ik denk als de psycholoog consulent GGZ er zo meteen is. Want dat is ook een vraag die ik soms krijg. Hoe dan voor de mensen die al afgestudeerd zijn? Nou, dat gaan we natuurlijk allemaal ook regelen. Maar ik denk dat dat sowieso voor de erkenning en waardering als beroep veel kan doen voor alle toegepast psychologen. Dus ook die al op de markt zijn. Dus dat zit er ook wel achter, waardoor wij denken van, ja, dit is gewoon wel de route die we moeten gaan.
Ja. Niet alleen voor nieuw, ook voor oud. En dan zoom ik zo uit. En als ik dan nog meer uitzoom, denk je dat ook de geestelijke gezondheidszorg hier baat bij heeft?
Ja, zeker. We hebben zelfs van het voorjaar nog voor de nieuwe formateurs, hè, van het kabinet 2024, zeg maar, nog laten uitrekenen hoe het met de wachtlijsten zit. Hoeveel toegepast psychologen er in aanmerking zouden kunnen komen voor deze functie, nu al. Hè, want het is niet zo dat het psychologisch consulent GGZ zometeen een heel ander curriculum krijgen. Hè? Dus er zijn nog steeds scholen die dat nu ook aanbieden. Dus die zullen misschien, als ze zo meteen getoetst worden, er al nagenoeg aan voldoen. Dus het kan ook al heel snel iets voor de wachtlijsten doen en de arbeidsmarktkrapte in de markt. Dus ja, we zijn ook gewoon heel hard nodig in de zorg. Dus ik denk dat we echt wel degelijk het verschil kunnen maken.
Ja. En als ik dan nog verder uitzoom naar de samenleving, daar waar mensen zitten te wachten. Daar is het ook zo fijn.
Daar is het denk ik ook fijn. Omdat dan ga je misschien terug naar de kern van toegepaste psychologie. Hè? Het is inderdaad psychologie toepassen. Dus ik denk wel dat op de opleidingen, welke je ook gevolgd hebt. Hè? Jij hebt een andere gevolgd als ik. Maar dat je allemaal, en dat vond ik er bijvoorbeeld heel leuk van aan. Dat je allemaal heel erg leert van, wat kan ik er morgen meteen mee doen? Mm-hmm. Snap je? Dus je krijgt echt dingen aangereikt. Het is de theoretische kennis, die zit echt wel goed in elkaar.
Zo.
Maar het gaat ook over van, en hoe kan je daar iemand anders mee helpen direct de andere dag? En ik denk dat, nou, als ik zie waar we allemaal zitten, dat de samenleving dat nu al merkt. Maar ja, dat kunnen we nog meer bekend maken, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Dus dat is waar we voor gaan.
Dat is waar we voor gaan.
Over psychologie.
En ik merk dat hoe meer mij je over vertelt, hoe geboeider ik ben. Ik zou ook graag, nu we weten waarvoor deze psychologisch consulent GGZ komt, willen weten, ja, maar waar staat hij dan nu? Hoe ver zijn we hier nou mee?
Een van de belangrijkste stappen die we daarin gezet hebben, is dat we in 2019 lid geworden zijn van P3NL. Het is een federatie van psychologen en pedagogen.
Aha.
En dat betekent eigenlijk dat we, ja, dat wisselt een beetje, met 10, 11, 12 verenigingen lid zijn in die federatie. En dat trekken we samen op om de punten aan te kaarten bij de politiek of bij VWS of bij de zorgverzekeraars. Nou ja, bij dat hele veld waar we ons bijvoorbeeld gezamenlijk ook zorgen over maken. Ja, het heeft ook geen zin om 11 brieven naar een formateur te sturen. 1 brief is dan misschien wijzer bijvoorbeeld.
Ah, ja.
Dus dat is wat P3NL doet. En dat is wel een beetje onze ingang geweest om ook aan de tafels te komen waar zaken besloten worden. Dus het is voor ons een heel nuttig lidmaatschap.
Als je dat zo uitlegt, dan wordt vooral voor mij duidelijk dat we samen sterk staan. En dat we de verbinding opzoeken in de overeenkomsten als het gaat over geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Heb ik dan de juiste kern te pakken?
Ja, over psychologie. Dat was 2019 en in 2020 is het experiment GGZ-betalingen. Nou, dat was eigenlijk toen wij net lid waren, dus ik ook net ingewerkt werd, bleek dat de staatssecretaris toen had besloten dat toegepast psychologen, psychodiagnostisch werkenden en ervaringsdeskundigen mochten in het jaar erop, in 2020, wel bekostigd worden in de GGZ. En dat krijgen we nu nog wel eens te horen, want dat experiment is eigenlijk een soort van mislukt. Maar wat wilde nu het geval? Als je dit als GGZ-instelling wilde, dan moest je dat zeg maar uit een ander budget teruggeven. Dus er zat geen financiële winst voor een GGZ-instelling, maar wel heel veel administratieve last.
Jo, dus als ik er goed beluister, dan heeft het ministerie gezegd, voor 2020 is het belangrijk om een experiment aan te gaan waar meerdere mensen zorg in de GGZ gaan uitvoeren. Dat willen we ook gaan bekostigen. Maar zeg jij, dat is eigenlijk om administratieve rompslomp en financiële nadeligheid, is dat gestrand. En daarom is het experiment mislukt, niet omdat de kunde of de kwaliteit onvoldoende zou zijn.
Nee. Nee, we hebben echt wel GGZ-instellingen gehad die ons benaderd hebben naar aanleiding van die brief. Mm-hmm. Van wij willen hier aan meedoen.
Ja, ja.
Maar als ze dan natuurlijk achterkwamen van, oh, maar dan moet je dat wel uit die opslaguren waar we het eerder in de vorige podcast over gehad hebben, moet dat wel eraf. Ja, dat is broekzak vechtzak voor zo'n GGZ-instelling. Dus die moet een heel administratief circus optuigen.
Ah, ja.
En werd daar niks wijzer van. Mm. Dus dat werkte niet.
Nee.
Maar goed, het was wel een positief signaal dat we natuurlijk wel een soort van gezien werden.
Ja, ja. Dus je hebt dat gezien ook als een kans. Hé, we worden hier gezien. Ach, de uitvoering is nog niet helemaal lekker. En dus hebben jullie een brief geschreven. Dat was in 2020.
Dat was in 2020. Nou, wat ook al speelde, dat in 2020 het nieuwe zorgprestatiemodel, de nieuwe bekostigingsmethode, dat hele project liep al. Ze hadden een groslijst gemaakt van alle beroepen binnen de GGZ. Er waren er geloof ik 140, 150. Daar stonden wij niet eens op. Wie komen er voor binnen de GGZ? Dus moest ik eerst zorgen dat we daarop kwamen. Toen werd er een tweede lijst gemaakt met de 25 belangrijkste beroepen. En toen was het triomf dat we daar ook op kwamen. Maar het was niet de lijst van de bekostiging, want dat was lijst nummer 3.
Ach.
En uiteindelijk zijn er dus van die 25 in eerste instantie 22 overgebleven. En er zijn er 2 met een harthuisclausule ingekomen die alsnog bekostigd waren.
En waar zitten wij bij? Bij
die ene die over is. De harthuisclausule is voor de masterpsychologen, dus de basispsycholoog, toegestaan. Want die vinden ze dus eigenlijk dat die niet bekostigd zou moeten worden. Maar er zitten er zoveel van in de GGZ dat de hele GGZ zou omgevallen zijn.
Aha.
Als die niet bekostigd werden. Dus die hebben sowieso voor 3 jaar een clausule gekregen dat ze wel bekostigd worden. En dat zal ook wel verlengd worden. Want de situatie is niet heel veel anders natuurlijk nu. En de andere groep waren de ervaringsdeskundigen. Nou, daar is wel gewoon het zaadje geplant van, oké, maar als we al sowieso bij die 25 zitten, we moeten hier wel mee verder. En doordat in 2022 het ook geïmplementeerd moest worden, stond 2021 bij het zorgprestatiemodel heel erg in het teken van die implementatie. En dat betekende dat we ook, als we dus vroegen van, ja, maar mogen we er verder over praten? Of ik ben 1 keer nog op gesprek geweest bij ze, waarop ik zei, ja, de ervaringsdeskundigen wel. Ja, die hebben dossiers of projecten die ze gaan oplossen in de toekomst. Waarop ik zei, nou, geef me die projecten ook. Dan ga ik het ook oplossen.
Aha.
Wat wij zijn gaan doen, is eigenlijk gaan kijken naar die 8 punten. Is alles op orde?
Ah, ja.
Hè? Want ik moet het daar ook wel, ik kan het niet alleen maar zeggen, het moet op orde zijn. Nou, wat we bijvoorbeeld gedaan hebben, is dat we in 2021 gestart zijn om een heel nieuw register neer te zetten.
Je hebt dus ook hand in eigen boezem gestoken.
Ja, we zijn ook de zaken beter gaan regelen.
Over psychologie.
En dat resulteerde erin dat we in 2023 eigenlijk gezegd hebben van, Oké, we weten nu de naam, psychologisch consulent GGZ. En we weten dat we kwaliteit kunnen leveren. Maar laten we dit nu ook echt opnieuw op papier gaan zetten. Dus dat zijn we vorig jaar gaan doen.
Mm-hmm.
Frans Vrijke uit mijn bestuur is de projectleider daarvan geworden. En we hebben dus een expertgroep opgericht. Dus dat zijn eigenlijk de schrijfgroepen plus nog wat experts. En een schrijfgroep hebben we die echt zei, nou, wij willen er wel echt aan gaan schrijven. Daar zitten vooral zitten de hogescholen in. Daar zitten leden van de MBTP in, bestuursleden van de MBTP in. Degene van het lectoraat, van Fontes bijvoorbeeld. En je had de klankbordgroep en daar zit eigenlijk de hele het hele veld in.
Mijn god, wat mogen er veel mensen plasjes doen over dit soort zaken. En enerzijds kan ik me voorstellen dat je zo lang mensen geïnteresseerd en aangehaakt moet houden. Maar aan de andere kant heb je ook al die tijd nodig om iedereen aan te haken, te horen, te luisteren en samen op te trekken.
Ja.
Respect.
Ja. Ja. Nou ja, goed, dat is dus wel het werk van 3-4 jaar daarvoor.
Aha.
Want iedereen die ik ooit gesproken heb in die jaren, heb ik wel natuurlijk in het gesprek op het eind gevraagd. Als wij dit ooit gaan doen, willen jullie dan meekomen kijken, lezen, schrijven, doen? En dat is natuurlijk ook wat je opbouwt.
Hè? Ja, dus
je bouwt ook iets op in dat veld waarop mensen aangehaakt raken. En het leuke is denk ik om te vertellen dat we, nou, de expertgroep, hè, dus dat was dan bestuursleden van de MBTP, de mensen van de hogescholen, de Nederlandse GGZ en een werkgever die zich meldde.
Mm-hmm.
Daadwerkelijk bij een hogeschool van, heb je alsjeblieft toegepast psychologen voor ons? En in dit geval was dat Mark Verbraak, die in het bestuur zit van ProPersona. Een grote werkgever is in het oosten van het land.
Jo. En hij zei, wij missen ze zo.
En hij zei tegen de hogescholen, leveren jullie nog beroepskrachten af? Want ik heb ze heel hard nodig. Wij krijgen de vacatures niet vervuld. Dus toen hebben we hem ook eigenlijk meteen gevraagd van, joh, wil je als expert namens de werkgevers meekomen kijken?
Psychologie.
Nou, die expertgroep kwam bij elkaar vorig jaar oktober. En we hadden dus die taken helemaal uitgeschreven en ook wel een beetje de randjes opgezocht. En toen hebben we eigenlijk, zeg maar, tijdens die kick-off hebben we de groepen opgedeeld. We hadden weer 3 groepen. De werkgevers, de hogescholen en de leden van de MBTP. En dat zijn wel echt allemaal mensen die ook echt jaren werkervaring binnen de GGZ hebben. Omdat ze andere opleidingen ook nog hadden gedaan. Of nou ja, die B-routes hadden gevolgd.
Ah, ja.
Dus die hadden we er wel echt op geselecteerd. Mensen echt van de werkvloer. En die hebben we eigenlijk al die taken laten categoriseren in groen kunnen ze. Oranje moeten we misschien over praten. Of de context op dit briefje past niet helemaal. Mm-hmm. Of rood, dit moeten ze echt absoluut niet willen doen.
Ah ja.
En toen zijn we weer bij elkaar gekomen. En toen bleek daar bijna geen oneenigheid in te zijn.
Wauw.
Er stond niks hard in het rood. Er stonden van alle groepen iets in het oranje. Waarbij het bij sommige punten vooral over de context ging. Mm. Zo van, ja, dit kunnen ze misschien wel, maar wel met wat piketpaaltjes eromheen. Of in een bepaalde setting kunnen ze dit, maar niet altijd. En het grootste gedeelte was gewoon groen.
Dat vind ik nou ook zo mooi, hè? Dat wanneer je het meetbaar maakt. En wat wij natuurlijk leren als we psychologie toepassen, om het objectief te maken, meetbaar te maken. En dan zie je eigenlijk over het hele veld, we denken hetzelfde.
We denken hetzelfde.
Zo tof.
Ja.
Over
ja.
Psychologie.
Dus wat we toen gedaan hebben is gewoon de schrijfgroep aan de gang gezet. Nou, daar waren dan de leden en de bestuursleden van de MBTP en de docenten van de hogescholen.
Mm-hmm.
Die hadden ook wel een afvaardiging, zeg maar, daarin gemaakt. Van mensen die er dus ook tijd voor hadden en ook zeg maar al jaren bij zo'n opleiding betrokken zijn. Dus daar zijn we mee gaan schrijven. En nou, dan was het ongeveer, denk ik, ergens in april van 2024 waren we een soort van klaar. Toen hebben we, Frans en ik, eigenlijk een sessie gedaan met de klankbordgroep.
Mm-hmm.
En de klankbordgroep, ja, daar zit dus het hele veld, zeg maar, in.
En dat niet zozeer dat zij een beslissende stem hebben, maar meer gewoon vanuit samenwerking. Vanuit, laten we hier met elkaar naar kijken.
Ja.
Ah, ja.
Ja. Ja, en we hebben dus, nou ja, zo van, vind er maar wat van. Hè, vind er maar wat van en kijken of we inderdaad beter kunnen maken daardoor. En dat hebben ze echt vol verven gedaan. Dus daar zijn we eigenlijk super blij mee.
Oh, wat...
Die heb ik samen met haar eigenlijk allemaal verwerkt in de weken daarna.
En
we hebben ook natuurlijk op sommige, zoals die naam bijvoorbeeld, besloten van, ja, weet je, fijn dat jullie het vinden, maar we gaan er niks mee doen. Want dat proces is eigenlijk al geweest, zeg maar. Hè? Dat besluit is al door ons genomen. Heel waardevol. En het betekent eigenlijk ook dat we er nu klaar mee zijn. En dat we eigenlijk, 30 september is eigenlijk altijd de deadline in het jaar waarop je eigenlijk nieuwe voorstellen kan doen aan het zorgprestatiemodel om wijzigingen aan te brengen.
Goh, wat een interessante timing eigenlijk van onze podcast dan. We staan op dit moment op een ontzettend spannend punt.
Ja, en weet je, je moet ook door. Want dan begint het alweer. Deze beroepsgroep moet zometeen in ons register aantonen dat ze aan permanente educatie doen. Mm-hmm. Dus ons register moet ervoor opgetuigd worden. Maar ook dus documenten. Hè. De beroepscode is ook alweer wat verouderd. Dus daar hebben we nu gelukkig ook weer het lectoraat van Fontes bereid gevonden om dat voor ons op te gaan pakken.
Mm.
Dus zo zijn wij veel meer afhankelijk van onze netwerk. Hè, om dingen ook, nou ja, En niet omdat we het niet op kunnen pakken, maar je kan maar zoveel doen. Dus dat is heel leuk om nu te zien. Dat we eigenlijk ook van alle kanten een soort van medewerking krijgen. Kennis en kunde. Van mensen die ook vinden dat het dat er soms nog dingen beter moeten of geüpdate moeten worden.
Over psychologie.
De wereld verandert snel. Je kan steeds meer verbeteren. Dus ik stel me voor dat ook zo'n beroep uitschrijven, dat het over 5 jaar misschien weer aangepast moet worden?
Ja, dat zou best kunnen. Hè. Dat heeft ook wel, denk ik, met de wijzigingen binnen de geestelijke gezondheidszorg te maken. Dat heeft ook met de koers van de politiek te maken. Mm. Hoe belangrijk vinden we het? Hè, dus we moeten ook zeker ook kijken naar waar moeten we in 2030 en 2040 staan met de geestelijke gezondheidszorg. Mm-hmm. En daar doen wij ook gewoon aan mee. En dat is ook wel bijvoorbeeld waar we met de hogescholen en de sectorraad hogescholen over sparren. Dus ik denk dat dat er ook altijd is. En dat we ook in hele andere terreinen, bijvoorbeeld in de preventieve tak of in de ouderenzorg, ook heel goed onze weg kunnen vinden.
Over psychologie.
En in voorbereiding voor vandaag zag ik in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer over het programma, even kijken of ik het goed zeg, toekomstbestendig arbeidsmarkt, zorg en welzijn. Maar goed, dus dat er in die brief het begrip bekwaam inzetbaar wordt gebruikt. En zoals ik dat las, betekent het dat iedereen die in de zorg wil werken en daardoor in staat is, welkom is in de zorg. En toen dacht ik aan het beroep psychologisch consulent GGZ. Dan geldt het toch ook voor dat beroep? Wat denk jij, Mieke?
Ja, nou, ik denk dat je dat goed ziet. En de brief waar jij het over hebt, hè, met die ingewikkelde titel, dat is dus een voortgangsbrief van de voorgaande minister Helder aan de Kamer. Mm. Maar die is wel van mei 2024, hè, dus die is denk ik nog best wel heel recent. En het mooie, hè, wat jij ook al benadrukt, is dat de minister dus wil dat bekwaam is inzetbaar. Dat de norm wordt. Mm. Voorheen hadden we bevoegd is bekwaam. En bevoegd, dat werd bijvoorbeeld onder verstaan dat je een BIG-registratie had.
Ah.
En vandaar dat er, zeg maar, na heel veel overleg vanuit het ministerie, de term bekwaam is inzetbaar is gekomen. Omdat we het niet alleen maar van BIG-beroepen kunnen hebben in de mentale gezondheidszorg. Ah. Want dan gaan we het sowieso niet meer redden.
Want dat is te duur en dat is een te kleine groep.
Dat is een veel te kleine groep. Hmm. En wat er daarnaast, een van de dingen is die het vorige kabinet nog is opgestart, dat is wat we noemen taakdelegatie. Dat is ook eigenlijk een term die veel gebruikt wordt. En dat gaat er eigenlijk over dat de juiste mensen op de juiste zorg gezet worden. En daarbij kan je je afvragen dat als je alles door BIG geregistreerde laat doen, wat niet alleen maar verpleegkundigen zijn, maar ook een WO-psycholoog of een orthopedagoog kan zijn. Dat zijn natuurlijk hele kundige mensen, maar ook duur betaalde krachten. En daarin zegt de minister, taakdelegatie is best wel een onderdeel van de taken die zij allemaal doen, of zouden moeten doen, die door andere professionals gedaan kunnen worden.
Ik vind dat in de tandartsenpraktijk zo mooi. Ja. Ik ga naar de tandarts en ik kom daar ook voor reiniging van mijn gebit bij. Hoe heet ze dat ook alweer? Die altijd vol zit.
De mondhygiëniste.
Ja. Dus ze hebben die. Ze hebben de assistent van de tandarts. Ze hebben de dame die bij de balie zit. En dan denk ik, wauw, wat een mooi voorbeeld van allerlei geschoolde mensen die alleen samen zo'n praktijk runnen.
Ja.
Ja, daar moet ik nu ineens aan denken. Zo zou het dus het geestelijk gezondheidslandschap en volgens de minister ook uit mogen komen.
Die zou er ook uit mogen komen zien. En dan heb je natuurlijk, en wij, de psychologisch consulent GGZ, dat is wat jij eigenlijk vroeg, die kan daar zelfs dus een grote bijdrage aan leveren. Hmm. Want de andere beroepen die er ook al zijn, hè, binnen de GGZ, dus de vaktherapeuten of de GGZ-agogen, die hebben echt wel andersoortige taken. Die heeft de psychologisch consulent GGZ ook. Maar die kan dus echt wel degelijk taken van de GGZ-psycholoog, denk ik, overnemen. Dus het is natuurlijk een deeltje van die taken. Maar daarin mag je wel kijken naar die tandartsenpraktijk. Zo van, moet je alles door de eindverantwoordelijke laten doen?
Ja, precies. Want dan komt de tandarts eerder binnen en dan maakt ze ook nog een stukje van mijn gebit schoon. Dus zij kan dat, net als de mondhygiënist. En zij werken heel mooi samen.
Ja, dat heeft natuurlijk ook met het vertrouwen te maken dat je in een team met elkaar moet hebben. En kijk, wat ook wel eens gezegd wordt over de, of gevraagd wordt over de HBO'ers, hè, als het dan ons betreft, weten die wel, zeg maar, waar hun verantwoordelijkheid stopt? Terwijl ik vind dat altijd een hele grappige vraag, want ik denk elk HBO-beroep is volgens mij het eerste wat je te horen krijgt op een HBO, is dat er ook nog een wetenschappelijke stroming daarvan is. Dus er is altijd iemand met meer theoretische deskundigheid. bij de meeste beroepen. Mm-hmm. Dus een hbo'er is bij uitstek iemand die ook geleerd wordt waar die moet stoppen en moet opschakelen naar een hoger niveau.
En ik kan me voorstellen dat hij in de tandartsenpraktijk, dat wat jij zegt, het is ook het vertrouwen binnen het team, dat ze aldoende en gewoon door samen te werken dat merken.
Tuurlijk.
En voor mij als consument is het ook heel erg duidelijk dat als het over gaatjes gaat,
ja,
en dat boren of tanden trekken, wie dat doet.
Ja, weet je toch wel dat de tandarts dat doet?
Dat vind ik wel fijn.
Zou je fijn vinden, ja. Nou, ja.
En ja, zo zijn we allemaal wijs in die praktijk.
Ja.
Dit nog even in lijn hè, van waar staat het nu en deze belangrijke gebeurtenis van de brief van de minister. Of de voormalige minister. Ja. Maar volgens mij zijn we dan nu aangekomen bij eigenlijk waar deze serie mee begon. Namelijk, wat houdt het beroep psychologisch consulent GGZ nou in, Mieke? Laat ons niet langer in spanning. Wat doet zo iemand?
Nou, het is een heel lijstje.
Over psychologie.
Nummer 1, een intakegesprek en anamnese uitvoeren en volgens, op basis van psychische problematiek een advies formuleren naar de cliënt en de regiebehandelaar.
Mm-hmm.
Psychologisch onderzoek kunnen uitvoeren onder procesverantwoordelijkheid van de regiebehandelaar. Hè, dus dat ze eventueel de psychologische testen kunnen afnemen en weten hoe je dat moet doen. Een behandelplan, inclusief doelen, planning, activiteiten, risico's en evaluatiemomenten helpen vaststellen of opstellen en bespreken met cliënt en naasten. Even kijken naar het behandelplan uitwerken in concrete doelen en activiteiten. Ik denk dat we daar wel echt gaan excelleren. Want volgens mij kunnen toegepaste psychologen dat vooral heel goed. Om creatief te denken van hoe kunnen we dit nu voor een cliënt in zijn leefwereld stappen in bedenken. Mm-hmm. Ik denk dat dat de kracht ook voor een deel is. Delen van het behandelplan dus zelf uitvoeren. De voortgang monitoren. Het op weer bespreken, veranderingen signaleren, ook weten wanneer je daar voldoende voor opgeleid zijn.
Mm-hmm.
Een regiebehandelaar adviseren over het vervolg, dus waar continueren of bijstellen of afsluiten of overdragen. Groepsbehandelingen of individuele behandelingen en trainingen uitvoeren. Ook eentje die ik heel belangrijk vind, psychologisch consulent GGZ kan voorlichting en psycho-educatie geven aan de mensen met een psychische aandoening en aan de sociale context van mensen met een psychische aandoening, zoals familie of een werkgever.
Aha, ja.
En dan heb ik nog zelfstandig ondersteunen in herstelprocessen van mensen met een psychische aandoening of kwetsbaarheid binnen de maatschappelijke participatie. Overbruggingszorg leveren, dus dat is ook voor, dat is niet na bij de herstel, maar vooraf, als ze moeten wachten op een behandeling bij een regiebehandelaar.
Mm-hmm.
En dan heb je nog de algemene dingen. Hè. Ze kunnen natuurlijk ook weer binnen de organisaties weer andere mensen begeleiden en opleiden. En wat ook nieuw is, hè, e-health interventies, dat zijn ook wel dingen. Daarin zijn de hogescholen gewoon ook echt wel altijd vooruitstrevend met dat ze ook de nieuwe innovaties op het hbo snel weten toe te passen, zeg maar. Of te integreren in de opleidingen. Mm-hmm. Dus ik denk dat ze daar ook best wel verfrissend kunnen zijn.
Aha. Dit is de hele lijst.
Dit is de hele lijst.
Wauw. Wat is de meerwaarde van die psychologisch consulent GGZ voor de psychologische gezondheidszorg?
Over psychologie.
Ik heb best veel mensen die GGZ-behandelingen of gekregen hebben of krijgen of zitten te wachten tot ze moeten krijgen.
En dan heb je het niet in jouw functie als voorzitter, maar in jouw functie van jouw eigen bedrijf.
In mijn eigen bedrijf als reïntegratieconsulent. En dat zijn de mensen met de grootste afstand. Dus die zijn al een heel tijdje zonder werk.
Jo.
Maar die hebben dus vaak ook, dat is multiproblematiek. Dat is niet alleen maar die GGZ, daar zitten en de baan kwijt, maar die hebben vaak ook iets lichamelijks of er zijn nog andere complexe gevallen. Maar wat ik over de GGZ daar natuurlijk soms merk, is dat mijn interventies, die vaak in de tussentijd worden gedaan, met gewoon mijn toegepaste psychologie aangevuld met wat ACT-methodieken en oplossingsgericht werk, dat dat soms al zoveel werkt, zo herstellend werkt. En dan, ik ga dat ook nooit claimen, maar bedoel, dan zeggen ze soms wel eens, ik hoef al niet meer, want het gaat al zoveel beter met mij. Mm. Dan denk ik, dat zou je natuurlijk ook, bij de POH is gewoon ook heel weinig tijd en de druk is ook heel hoog.
Oh, ontzettend.
Dus je kan ook zeggen, daar moeten er veel meer van komen. Maar ik denk ook, er zijn mensen die gewoon verder complex worden of de problematiek te groot worden. En die moeten dan toch ook wel geholpen worden. Het liefst niet totdat ze eigenlijk in dat raamwerk in de zwaarste categorieën terechtkomen.
Ja, ja, ja.
En dat zien we natuurlijk maatschappelijk wel. Want we zien wel verwarde mensen, noem maar op. En ik zeg niet dat dat allemaal te voorkomen zou zijn. Dat is natuurlijk onzin. Maar we zien wel een grote toename van mentale problemen. En ik denk dat de toegepast psycholoog, en dat is dan ook mijn eigen ervaring, juist door gewoon wel die kennis en die kunde, maar wel ook gewoon door oprechte tijd en aandacht te kunnen besteden aan mensen en hun problematieken. Mm-hmm. Dus, dus niet als theoreticus te benaderen, maar gewoon van mens tot mens. Mm-hmm. Dat wel het verschil kan maken.
Dat doet zo deugd, hè? Gewoon gezien worden door een medewerker.
Gewoon gezien worden. Ja, weet je.
Aan de slag mogen.
Aan de slag mogen, maar ook gewoon wel iemand die dus kennis van zaken heeft, bedoel
ja,
hè?
Ja, ja. Over psychologie. Je hebt ons in het real life meegenomen naar waar komt dit beroep vandaan? Waarom is het zo nodig? Wat is de weg ervan geweest? Het is een weg van jaren en jaren. En dit is het resultaat. En ook dat resultaat is een weg van jaren en jaren. Van heel veel verschillende mensen die hebben meegedacht. En ik denk dat het is voor mij bedoeld als een groot compliment dat hetgeen wat hier staat, dat ik dat herken. Dat ik herken van ja, dit is wat iemand die toegepast psychologie heeft gestudeerd kan, heeft geleerd. Ik herken mezelf hierin, ik herken de opleiding hierin. Alleen het stond nog niet vast. Nee. En dat hebben jullie nu gedaan. En dat is een ontzettend noodzakelijke stap. En als ik het uit het eerdere deel goed heb begrepen, ga je dit op 30 september indienen.
Ja, als deze podcast wordt uitgezonden, is dat waarschijnlijk al achter de rug.
Dus
dat 30 september 2024.
Ga je dat moment van indienen al vieren, Mieke? Want ik denk dat dat al een feestje waard is. Of ga je dat jinxen en ga je pas doen als alles groene vinkjes
heeft? Ik denk dat ik dat pas ga doen als het allemaal groene vinkjes heeft. We hebben dat zelf als bestuur trouwens ook gehad, want we hadden het op een gegeven moment dus helemaal op papier staan. En toen hadden we ook wel zoiets van, ja, dit is eigenlijk gewoon een heel mooi moment.
Ja.
Want we zijn er tevreden over. Iedereen is er blij mee. En, ja. Maar ja, dat is ook het proces en al die jaren die je er al hebt ingestoken. Die noodzaken me ook wel om toch voorzichtig te zijn. Hoewel ik denk dat we aan alle eisen voldoen nu. En dat we ook die toegevoegde waarde hebben. Hè? Mm-hmm. Dus dat het ook echt iets gaat opleveren voor de GGZ, zeg maar, zoals die nu is. Maar wij gaan het pas vieren, denk ik, als de bekostigingscode er echt ook daadwerkelijk is. Dat denk ik.
Ah, ja.
En dan moet je ook nog niet vergeten, dat is misschien wel goed om te vertellen, hè? Dat 30-9 nu indienen, dan heb je het al over de veranderingen in 2026.
Wat zo bijzonder is van steeds meer kennis en steeds meer leren van jou, is dat ik ook steeds meer vragen heb. Dus ik wil nog weten dat kwaliteitsregister waar jij het over hebt. Ik wil nog weten hoe je de professionals zichzelf blijven professionaliseren. Daarvoor heb ik stiekem al een afspraak gemaakt met bestuurslid Didi. Die gaat me daarover vertellen.
Ja.
Maar ik wil ook weten hoe jullie je passie warm houden. Dus alle dingen die jullie aanbieden.
Ja.
Deze serie gaat vervolgd en uitgebreid worden.
Nou, hopelijk met allemaal andere leuke mensen om te interviewen. Dat vind ik alleen wel leuk. En die hebben ook allemaal heel veel te vertellen.
Ja, dus, jullie zijn met velen, hè?
Ja, maar ook met allemaal mensen die, die over datgene wat zij weer onder hun hoede hebben, daar ook weer helemaal gepassioneerd over zijn. Dus dat vind ik alleen maar heel leuk.
Ja,
want die kunnen dat zelf allemaal prima aan je uitleggen.
Ja, ik zie er naar uit. Dank voor deze ontmoeting. En ik zie uit naar veel meer.
Dankjewel.